Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broe Stol. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Eigenlijk na die 2-3 had je wel het gevoel van shit, hij valt de kant van City uit. En dan is die goal van Verver dus wel extra lekker nog even.
Het is woensdag 10 april en met heel wat Champions League spektakel achter de rug gaan we terugblikken op gisteravond. We gaan vooruitkijken naar vanavond en we gaan natuurlijk in op de geruchten rondom Robin van Persie en zijn trainerscarrière die wellicht in Heerenveen voortgezet wordt. Nicky Bartes, Wouter Boerkamp. Laten we maar beginnen bij gisteravond, want wat daar allemaal gebeurde, het was één groot spektakel.
Wat was het smullen, hè?
Het was echt heerlijke Champions League
avond. Op beide velden. Dat gebeurt ook niet altijd, dat het op beide velden heerlijk is.
En toch wil ik wel even beginnen bij in Bernabeu eigenlijk.
Ja, voor jou zijn er twee velden, maar voor de neutrale toeschouwer is City Madrid wel echt de wedstrijd. En het is echt heel lijp dat zo vaak, voor mijn gevoel ook over de afgelopen twee seizoenen, dat je zo uitkijkt naar een wedstrijd en dat het dan ook gewoon waar, helemaal waar maakt.
Ja, want gisteren zaten we natuurlijk hier van, het kan wel eens een hele mooie wedstrijd worden en hopelijk is het niet eenzijdig. Omdat we natuurlijk toch een beetje met die vorige wedstrijd van City in ons hoofd zaten. Het begon bizar met binnen 1 minuut geel voor Tchouaméni. Binnen 2 minuten was het 0-1. En daarna ging het naar 2-1.
Binnen een kwartier.
En in de tweede helft had je dat ook. Alleen toen ging het van 2-1 voor Real naar 3-2 voor City naar 3-3.
Ja, er zat zoveel in. Ja, vooral in de eerste helft zat het vooral inderdaad in de scoreverloop en hoe snel het gebeurde. In de tweede helft zat het eigenlijk in alles. Ook de schoonheid van de goals. Inderdaad, de wissels van voorsprong tussen beide teams. Ja, en gewoon het voetbal zelf. De kwaliteit daarvan. Echt niet normaal.
Dat lag zo hoog.
Ja, en je hebt nog wel eens dat twee topteams tegen elkaar, zeg maar, elkaar uitschakelen. Mm-hmm. Alleen met deze twee speelstijlen halen ze eigenlijk het beste in elkaar naar boven. Dus City het voetbal aan de bal en Real Madrid die één strijdwijze hanteert en daarmee super, super, super effectief is met een paar hele, hele, hele goede spelers.
Ja, dat is niet normaal. Ja. Die ploeg van Real, die was zo ingericht op de ruimtes die er gaan komen bij City op het moment dat ze aan de bal zijn, dat ze dominant willen zijn, om die te gaan bespelen. Met ook nog eens een keer tactisch vernuft van Carlo Ancelotti daarbij. Ja, dat was echt volmaakt om met elkaar een geweldige wedstrijd van te maken. Dus dat was puur genieten.
Ja, vind jij dat voor Real geldt, maar niet voor City bijvoorbeeld?
Voor City om juist ook...
Ja, want kijk, je zegt perfect strijdplan van Real.
Zeker, nee, maar voor City weet je dat zij heel graag heel dominant willen zijn. Dat zij het beste tot hun recht komen op het moment dat zij iedereen in hun aanval kunnen betrekken, zeg maar. En dat kan ook prima tegen dit Real Madrid. Mm-hmm. Dus voor beide kanten geldt dat het een ideale wedstrijd eigenlijk is om je eigen spel te spelen. Ja. Dat bedoelde ik te zeggen.
Ja, wat misschien wel het meest interessante was we hadden het gisteren over dat Kyle Walker ontbrak. Dus dat daar op die linkerflank wel wat te halen viel. Dat heeft Ancelotti ook gezien, dus die dacht, ik zet zowel Vinicius als Rodrigo daar misschien neer. En ik laat Bellingham ook nog iets vanuit links komen. Die doet dat heel natuurlijk, uiteraard. Maar Vinicius en Rodrigo, wat meer aan die linkerkant, was wel heel erg interessant om te zien.
Ja, want je had eigenlijk sowieso dat Rodrigo daar soort van altijd wel stond. En ook wel heel veel werd gezocht, ook met crossballen en zo. Alleen Vinicius kwam vanuit de spits daar.
Een soort linksbinnen.
Ja,
ouderwetse linksbinnen.
Ja. Vinicius kwam daar ook heel erg veel bij. En dat maakt het eigenlijk ook dat ze elke keer met twee fantastische spelers tegen Stones en tegen Akanji aanliepen. Nou, dat was echt, voor die gasten was het eigenlijk was niet te doen. Nee, en dan is, als je kijkt dan naar de uitslag, dan heeft Real Madrid ook echt wel het maximale uit die momenten gehaald om 3 keer te scoren.
Ja, als je die heatmap ziet van Rodrigo en Vinicius, die kun je bijna gewoon over elkaar heen leggen. En dat maakt het wel echt heel bizar, vind ik, van... Kijk, dat Ancelotti daar wat wilde op die linkerflank, dat was denk ik wel duidelijk. Maar hoe hij dan uiteindelijk die keuze maakt met Hoe je dat dan ook op rechts oplost. En hoe je zorgt dat die elkaar, dat Vinicius en Rodrigo elkaar niet in de weg lopen. Ja, dat gaat eigenlijk gaat het keer op keer goed met Vinicius die die paas geeft op Rodrigo. Die nog gelukkig afmaakt. Maar eigenlijk liep dat vlekkeloos.
Ja, ja je, als
trainer... het is een aanpassing hè, aan je bestaande speelstijl. Dus je kan ook zeggen van, waarom verander je iets wat al heel het seizoen werkt?
Zeker, kijk, normaal gesproken, tenminste de meeste trainers zouden, als je dan denkt van oké, aan onze linkerflank valt wat te halen, daar willen we een overload creëren, om het zo maar even te zeggen, dan doe je dat met een middenvelder die aan de linkerkant staat, die daarbij komt. Of een linksback die heel hoog erbij staat. Mm-hmm. Maar je gaat niet denken, ik ga gewoon met twee linksbuiten spelen eigenlijk. Want dat is hetgene wat ze deden. En dat is ook hetgene wat heel verrassend is. Maar wat zo goed werkte. Want ja, de juiste wapens waar we het over hebben van Vinicius en Rodrigo. Die directheid, die snelheid, de diepgang zonder bal. Dat zijn dingen die ja, juist zo goed werken tegen de laatste lijn van Manchester City. En om daar dubbel op in te zetten, om daar dubbel op te durven in te zetten. Mm-hmm. Ja, dat is een super, super knap.
Ja, ja, toch keert het spelbeeld elke keer een soort van. Toch?
Ja, nou ja, ik vond eigenlijk City in de tweede helft wel heel erg dominant. Mm. Maar in de eerste helft ging het echt alle kanten op. Dat je echt geen idee wie van de twee het maar uiteindelijk zou winnen. En eigenlijk na die 2-3 had je wel het gevoel van shit, hij valt de kant van City uit. En dan is die goal van Valverde wel extra lekker nog
niet
even.
Normaal, man. Maar ja... Over welke goal? Even serieus, die van Foden. Hij is niet, echt niet normaal.
Die kon niet veel perfecter.
Nee. Die was geweldig. Die van Valverde. Ik denk niet dat... Ja, ik heb nergens tweets gezien over snelheidsmetingen en zo. Maar het was toch echt niet normaal.
Nee.
Hoe hard die was. En die van Guardiola was natuurlijk ook prachtig.
Ik vind dat hij die bal juist helemaal niet goed raakt. En die bal wel heel mooi erin gaat. Ja, dat is een beetje jammer.
Mm. Hij ging er in ieder geval heel lekker
in. Ik zou hem afkeuren, maar de scheidsrechter was daar iets te goed voor om deze af te keuren.
Ja, hij was een goede scheids ook. Mag ook wel even gezegd worden. 34 jaar volgens mij.
Ja. Ik denk dat heel veel scheidsrechters sowieso die ambities hebben. Of die nu beginnen met fluiten. Of dat ze nu in de Eredivisie of de KKD zitten. Dat ze hiernaar kunnen kijken. Want dit is eigenlijk niet normaal. Dat is een scheidsrechter van deze leeftijd. Met dit affiche. En ook met deze manier van bespelen van de scheidsrechter. Vooral vanuit Madrid, maar ook wel vanuit City. Dat hij daar zo kalm onder blijft in Bernabeu, vind ik echt niet normaal.
Ja, zou Joey Coyne nog even een keertje terugkijken deze wedstrijd?
Zou ik wel even doen, ja. Okay. Ja.
Kan zomaar. Uitstekende tip. Wel interessant hoe City het ook doet. Hè? Want we hebben het over een zet van Ancelotti. Die was misschien wel het opvallend. Maar City ging eigenlijk gewoon, ondanks dus gebreken, gingen ze eigenlijk gewoon door verder waar ze gebleven waren. Met de backs ontzettend naar binnen natuurlijk. Guardiol komt op het middenveld uit. En John Stones... Geen back natuurlijk, maar die komt op 10 zowat uit in heel veel situaties.
Ja, dat is niet normaal. Als je eigenlijk ziet, want we hebben het net even over de heatmaps gehad bij Real Madrid. Maar als je die heatmap van John Stones erbij pakt, dan zou je zeggen dat hij als rechter 10 of een lopende 8, zeg maar, de 16 in, dat zijn positie is. Maar hij staat gewoon recht centraal achterin.
Ja, hij deed allebei. Hij moest en achter Vinicius en Rodrigo aan. En hij werd soms gewoon echt van achteruit aangespeeld. En dan nam hij een bal aan. Met een tegenstander in de rug net buiten de 16 van Madrid. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ik vind het heel bijzonder, zeg maar, hoe Guardiola dat gewoon voor elkaar krijgt. Zeg maar, transformatie van spelers. Maar ook gewoon bepaalde rollen die spelers moeten doen. Want Grealish bijvoorbeeld. Nou ben ik daar misschien een beetje bevoordeeld in. Want echt een van mijn favoriete spelers. Maar die kan zich in zo'n wedstrijd, kan hij zich gewoon op een bepaalde manier schikken naar wat er van hem verwacht wordt. En desondanks ook in aanvallend opzicht continu gezocht worden. En constant die actie aan durven gaan ook. En dat is natuurlijk ontzettend knap dat hele team, Bernardo Silva ook bijvoorbeeld.
Ja,
dat hadden ook spelers kunnen zijn die het balletje afwachten en hun back gewoon even laten gaan, weet je wel. Als Bernardo Silva op de buitenkant staan of ook op middenveld nu. Alleen er is hij creëert zo'n bewustzijn bij die spelers van wat er in bepaalde posities wordt verwacht. Dat vind ik echt heel mooi om te zien.
Ja, en dat ook over een langere periode.
Ja.
Want ja... Je hebt ook een aantal trainers in deze wereld die misschien een jaar of twee jaar kunnen meenemen in een bepaalde lijn of een bepaalde persoonlijkheid. Alleen als je dat over zo'n lange periode kan doen met deels ook nog een paar in ieder geval dezelfde spelers, dan zegt dat wel veel.
Ja. En gelijkspel net als vorige keer natuurlijk. Wat is perspectief voor de tweede wedstrijd? Wie zit er beter in nu? Of ik denk gewoon gelijk gebleven de verhouding.
Ja, ik denk dat expected spektakel sowieso wel hoog ligt voor de tweede wedstrijd. Dat, ik denk dat dat wel...
Expectakel.
Vind ik iets minder sterk eigenlijk. Mm. Maar maakt niet uit.
Gewoon door laten spelen zou deze scheidsrechter
gewoon een voordeel geven. Ik denk dat het dus sowieso wel weer een hele mooie wedstrijd geworden. En uiteindelijk verwacht ik dat misschien de dominantie van City toch wel de doorslag gaat geven. Daar
ben ik ook een beetje bang voor.
Ja, we gaan in ieder geval voor zitten hoor. Want het heeft ons gisteravond heel veel plezier opgeleverd. Overigens deed Arsenal Bayern dat ook. Jij kijkt er natuurlijk naar als Arsenal supporter.
Ja.
Wat misschien alweer anders is. Maar ook daar gebeurde eigenlijk wel heel veel. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk de penalty momenten waar we het misschien over moeten hebben. Maar als ik even kijk naar die eerste goal van Saka, denk ik ook wauw.
Ja, het was wat dat betreft een typisch Arsenal doelpunt eigenlijk. Waar ze dus inderdaad zorgen voor een overload aan spelers aan die rechterkant. Balletje van Ødegaard er overheen. Saka klutst die bal uiteindelijk. Maar Ben White staat daar alweer bij eigenlijk op de rand van de 16. Weet Saka vervolgens te vinden in de 16 gewoon met een goede bal. Juiste snelheid op het goede been over de grond. En Saka die krult hem over Erik Dyer. Ja. Die eigenlijk al als een soort ijshockeykeeper daar staat. Al een paar minuten.
Enerzijds heb je als verdediger je afspraak natuurlijk van een korte hoek, benen gesloten. Ja. Dat is de afspraak die je met je keeper hebt. Maar zeg maar, om nou al 3 seconden daarvoor zo te gaan zitten is misschien ook een beetje overdreven.
Dat is een beetje overdreven. Dus dat maakt het juist makkelijk voor Saka eigenlijk om hem te gebruiken als een soort van muur bij een vrije trap. Om hem door de langste te krijgen. Dus dat was een hartstikke mooie goal. En inderdaad wat je zegt, kijk, het spektakel zat hem daar voor mij in die wedstrijd. Niet zozeer in alle mooie goals en alle mooie momenten wat Real Madrid en City bijvoorbeeld wel samen hadden. Maar het zat er wat mij betreft wel in hoe die twee speelstijlen of hoe die twee trainers eigenlijk continu bezig waren om toch elkaar af te troeven.
Ja, Arsenal pakt een beetje het initiatief in het begin natuurlijk.
Ja.
Maar eigenlijk deed Bayern het daarna best wel aardig, vond ik. Die profiteerde een beetje van hoe Arsenal graag wil spelen. Daar stelden zij zich gewoon op in.
Ja, nou, het was ook niet een beetje dat Arsenal heel erg van slag was na die 1-1. Want je hebt echt het eerste kwartier heb je het gevoel van oké, dit zijn de verhoudingen die je vooraf verwacht had.
Ja.
Vervolgens geeft Arsenal op zo'n achterlijke manier een goal weg. Dat je daarna misschien een beetje vertrouwen kwijt bent en niet meer helemaal het spel speelt wat je normaal kan spelen.
Want even dieptebal en Raya komt, waarbij hij niet hoeft te komen.
Ja, het was een
daarna
een
wordt de bal
inderdaad
ingeleverd. Mag ik daarbij wel even zeggen dat balletje van Sané op Goretzka.
Och.
Goretzka begint met lopen. Ja. Op dat moment komt dat balletje van Sané. En die valt gewoon, die gaat precies voorbij die middenvelder van Arsenal. Ik weet
Rice.
Even, voorbij Rice.
Ja.
Omdat die nog niet aan het lopen was en Goretzka wel.
Ja, het is precies het juiste moment.
Het is echt kunst, man, dat balletje. En dan Goretzka precies ertussendoor. Echt prima goal. Dat wil ik ook al zeggen.
Ja, heel mooi afgemaakt. Ja, was voor mij heel frustrerend om te zien. Ja. Want er gaan zoveel dingen daar van tevoren aan mis, aan vooraf.
Ja.
Dat is jammer.
Sané is sowieso belangrijk bij Bayern. Hè. Als je ziet hoe die penalty uiteindelijk ontstaat. Mm. Sowieso hoe dat vanaf het begin gaat. Neuer die bal opwipt. Echt heel bizar dat de licht hier maar gewoon een soort wegwerkt. Komt hij uit bij Sané met een wereldactie. En dat wordt uiteindelijk die...
Heeft de hele eerste helft heeft die Kiwior helemaal zoek gedraaid.
Maar dat doet hij in de Bundesliga ook. Alleen het is wel heel erg op zijn individuele acties afgestemd door Bayern.
Ja, het is ook wel veel. Het werd ook een beetje een wedstrijd van individuele kwaliteit en duels. En dat is eigenlijk precies wat je als Arsenal niet wilde. En zij gingen op een gegeven moment zelf ook af en toe bijvoorbeeld een lange bal spelen, waardoor je hem heel snel weer kwijt was. Een paar omschakelmomenten van Bayern waar ze wel gevaarlijk uit werden. Kwam Arsenal kan eigenlijk in een wedstrijd terecht waar ze absoluut niet in wilden zitten. En dan mag je misschien nog blij zijn dat het uiteindelijk dat je die 2-2 er nog uit haalt. Je bent continu achter de feiten aan het aanlopen. Ja. En voor mijn gevoel onnodig.
Ja, kijk, continu achter de feiten aan het aanlopen. Ik denk dat Bruce inderdaad in het begin ook goed zei. De eerste fase was echt wel voor Arsenal. Jij gaf dat ook al aan. Arsenal probeert graag te voetballen door middel van overtallen creëren. Nou, ze deden dat op een aparte manier met Ødegaard en met Rice eigenlijk. Die veel inzakten. En de backs hoog weg. Dus dat was net even anders dan dat je gewend bent normaal gesproken van Arsenal. Daar hadden ze profijt van. Dus je zag dat ze daardoor goed door de opbouw heen kwamen. En op een gegeven moment zakt dat inderdaad weg. Ik denk dat het een beetje met vertrouwen te maken heeft. Gaan ze toch net even wat anders spelen, waardoor Bayern meer in de 1-tegen-1 duels komt. Sané, die een aantal keer helemaal overkomt van rechts om zijn man te volgen de andere kant op. En in die duels is Arsenal gewoon te zwak. In die fysieke 1-op-1 duels, zeg maar. In deze opstelling. Dat zag je tegen Porto. En dat zag je nu ook weer. Dus ja, Bayern kreeg het voor elkaar om echt de wedstrijd te spelen die zij wilden spelen.
Ja, even nog twee momenten eigenlijk die zich voordoen. Iedereen weet wel waar we naartoe gaat. Eerst die doeltrap die Raya neemt naar Gabriel, denk ik.
Naar Gabriel,
ik. En die hem pakt. Daar was heel veel ophef op. Tuchel nog na afloop. Woedend, bla bla bla. Maar nu schijnt er wel al duidelijk te zijn geworden dat de scheidsrechter ook al het heeft uitgelegd aan die coaches. En toen ook al heeft aangegeven, nee, er is zelf gevraagd. Ik heb zelf gevraagd of die opnieuw genomen kon worden. Want de situatie daarvoor was het nog niet, was het spel nog niet klaar ervoor om te beginnen. Dus nu is er wel weer heel veel kritiek op Tuchel. Van ja, dit is jou duidelijk gemaakt. Daar kan je het misschien niet mee eens zijn, maar dit is gebeurd. En na afloop doe je net alsof dat niet helemaal niet tegen je is gezegd.
Ja, ja, nou, het was,
klinkt helemaal niet als Thomas Tuchel.
Nee, nee. Ik ben normaal een hele sympathieke man. Nu moet ik mijn beeld toch denk ik een beetje gaan bijstellen. Ja.
Ik kies niet graag de kant van scheidsrechters, maar als het tegen Thomas Tuchel is, dan
denk ik dan altijd de scheidsrechter.
Kant van de scheidsrechter.
Ja. Maar sowieso ook als dat niet was gebeurd, zeg maar. Ik had het zo tragisch gevonden als dan als dit was gebeurd. Of ja.
Als hier een penalty voor
was. Ja, ook al was het, weet ik veel, nummer 18 tegen 19 KKD geweest. Mm. Maar ja.
Nou ja, maar laat ik zo zeggen, het was. Als er gewoon overduidelijk was voor die spelers in ieder geval van Arsenal, van dat het werd gevraagd dat het opnieuw moest, dan is het logisch. In elk ander geval kan je dit natuurlijk ook sowieso, kan je dit nooit doen. Dus voor mijn idee was het voor hun sowieso duidelijk. Deze
voor de spelers van Bayern was het overigens niet duidelijk. Nee, hè, want zeker. Die waren allemaal zwaar aan het appelleren erop. Dus ja, dan valt daar misschien nog wel wat voor te zeggen.
En het andere penalty moment, en dat is wel meer discutabel natuurlijk. Saka, die in ieder geval tegen Neuer aankomt. Dat is in ieder geval bewezen.
Ja.
Jij vindt het een pingel?
Nou ja, kijk, dan kijk je misschien een beetje door mijn Noord-Londense bril heen. Maar ja, ik vind het wel een penalty, ja.
Zeg even maar wat.
Nee.
Geen pingel?
Nee.
Oké. Okay. Genoeg over Arsenal, maar misschien moeten we het wel nog even hebben over een speler die bij Arsenal heeft gespeeld en nu trainer kan worden.
Lekker bruggetje.
Hij is al trainer natuurlijk bij Feyenoord onder 18. Robin van Persie, niet de minste naam, wordt genoemd bij Sportclub Heerenveen. En dat is wel echt heel interessant, hè? Want natuurlijk bij Heerenveen kennen we de situatie. Met Kees van Wonderen gaat sowieso niet doorgegaan worden. Toen waren de gesprekken met Maurice Stijn, waar een foto van was. Ricky Kruis, die bij VVV natuurlijk trainer was, daar is mee gesproken.
Van Nistelrooy heeft volgens mij afgezegd.
Van Nistelrooy afgezegd en dan wordt nu Van Persie genoemd. Wat was jullie eerste gedachte erbij?
Ja, vreemd.
Oké, vanuit welk perspectief?
Eigenlijk beide, maar ook wel Heerenveen perspectief.
Oké. Okay,
het zou best gek zijn als je nu iemand een eerste kans zou geven als hoofdtrainer in betaald voetbal vanuit deze situatie bij Heerenveen. Want ze hebben het onder Van Wonderen prestatie technisch gezien vorig seizoen sowieso goed gedaan. Dit seizoen net iets minder. Maar het is ook niet per se een super makkelijke club om elk jaar play-offs mee te halen. En ze hebben ook elk jaar weer dat ze echt wel grote verkopen moeten doen. Dat ze elke keer die selectie weer moeten vernieuwen. Dat ze elk jaar, zelfs nog tijdens het seizoen, zeg maar, wat Van Wonderen ook al heeft gezegd, aan een tweede of een derde voorbereiding beginnen. En dat zijn allemaal elementen. Volgens mij is er ook een algemeen directeur, technische directeur in één met Ferry de Haan. Mm-hmm. Dus daar ontbreekt ook wel wat. En om daar dan als beginnend trainer in te stappen, ja, dat lijkt mij echt niet zo makkelijk. En ik denk dat mensen heel erg onderschatten wat Van Wonderen voor Heerenveen heeft gedaan de laatste jaren. Net als dat mensen bijvoorbeeld onderschatten wat Buijs voor Groningen heeft gedaan en hoe het daarna ging. Dus ja, ik denk niet dat dit een klus is voor een trainer om de zomer even in te stappen en te kijken van hoe is het om hoofdtrainer te zijn, om het heel plat te zeggen.
Nicky?
Ja, ik ben het eens met Wouter, maar ik zou het wel heel vet vinden. Ik denk wel dat iemand als Van Persie dat heel vet is om die wat meer op de voorgrond te zien in het Nederlandse voetbal. Mm-hmm. Dus ik zou dat heel tof vinden. Volgens mij heeft hij ook een hele uitgesproken mening en visie over voetbal. Dus dat zou ik wel heel interessant vinden om vaker te zien, in ieder geval dan in de onder 18 van Feyenoord, waar dit volgens mij, maar daar heb jij denk ik meer zicht op dan ik, waar dit volgens mij best wel goed doet, toch? Mm-hmm. Met de onder 18 Youth League heb ik wel eens wat dingen voorbij zien komen. Heeft hij ook best wel een aardig elftal.
Staan eerst
met jongens die staan eerst in de competitie. Dus ja, volgens mij doet hij het wel goed. Alleen is de stap van een onder 18, is dat misschien wel vrij groot naar de eerste elftal.
Ja, die stap gaat natuurlijk wel ooit een keer komen. Ik bedoel, de stap van onder 21 naar een eerste team is ook best nog wel groot. Ik bedoel, die zou je in dezelfde categorie kunnen zetten. Dus
hij is niet eens assistent, toch?
Nee, hij is niet officieel assistent bij de eerste.
Niet in ieder geval.
Nee, maar hij heeft wel natuurlijk wel eens wat trainingen gegeven natuurlijk. Ik denk dat dat ook heel goed is om ervaring onder slot mee op te doen. Maar ze hebben na Pusic hebben ze Reijnen natuurlijk gehaald. Ja. Etienne Reijnen. Doet het bij onder 18 doet hij het goed. Het spel is goed naar Youth League. Wel veel goede spelers ook. Best wel een goede lichting waar ook nog wel redelijk wat mee geschoven is.
Jongens vanuit de eerste toch? Die vaak in de Youth League zo Sauer en zo.
Ja, de Milambos en de Sauers, ja.
ja, zijn dat jongens uit het eerste. Ja, die zijn volgens mij meer. Die zijn daarna naar het eerste gegaan. Maar ja. Ik snap wat je bedoelt. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Op zich, hij maakt een hele goede naam. Iedereen is best wel positief. Ik las in het AD best wel wat kritiek op hem.
Beetje een zuurstukje.
Ja, dat ging vooral veel over dat er best wel veel discussies altijd met hem zijn in de Feyenoord jeugd. Nou, volgens mij is het wel iemand die ontzettend hoge eisen stelt. Dus en ik kan me wel voorstellen dat als het is dat Robin van Persie praat, dat het voor andere mensen wel wat lastiger is om die discussie aan te gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk niet hoe het zou moeten werken, maar dat kan natuurlijk wel zo. En als hij heel overtuigend is met zijn ideeën, kan ik me voorstellen dat dat wel zo werkt. Maar als je kijkt naar wat hij met veel spelers heeft gedaan, doorontwikkeld, wat hij met onder 18 doet, is het best wel goed.
Maar goed, de tendens van het artikel was een beetje van dat hij daar in een soort gespreid bedje ligt en dat alles voor hem geregeld wordt en dat hij ergens anders naartoe moet om wat tegengas te krijgen en dat hij dan bij Heerenveen kan ervaren hoe dat is. Maar
ik zag op Twitter Ed Varkenoord fan, een van mijn favoriete accounts, die weet echt heel veel over Feyenoord jeugd. Die zei ook van, er is helemaal geen eigen keeperstrainer en dat soort dingen. Dat stond in dat artikel wel.
Ja, er werden een aantal dingen.
Ja, uitgebreide technische staf die bij andere jeugdteams niet is. Nou, dat is niet het geval.
Nee, die werden inderdaad weerlegd, maar er zaten ook nog wel wat suggestieve dingen in. En inderdaad, dat als hij naar Heerenveen zou gaan, dat hij dan in plaats van achtste tiende zou worden. Maar dat vind ik wel iets te versimpeling van het Nederlandse voetballandschap.
Ja, en de druk bij Heerenveen is er toch ook wel echt. Zo'n grote club is het ook wel.
Ja.
Het is niet zo alsof daar zomaar vrede mee wordt genomen als je 12e wordt.
Nee, bij Van Wonder waren er ook wel echt in de fase in het seizoen echt witte zakdoekjes is een beetje een begrip. Want niet het hele stadion staat met witte zakdoekjes, maar er was wel kritiek op hem. Ja. En er zagen wel mensen die hem graag vertrekken. Terwijl dat natuurlijk echt een bewezen goede trainer is.
Ja. Maar Stijn is meegesproken, Ricky Gruijs is kandidaat, Robin van Persie is kandidaat. Wie zou het voor Heerenveen het beste zijn? Hebben jullie daar 1, 2, 3...
Ja, ik denk dat van die namen, zeg maar, als we het even tot die namen beperken, denk ik dat je met Mauri Steijn het meest safe zit. Heeft het natuurlijk bij Ajax niet heel lekker gedaan. Daar hoeven we niet heel veel langer over te hebben.
Zo, in de statement van het jaar, kunnen we wel zeggen.
Maar ja, zo ben ik dan ook wel weer. Gewoon even een beetje zachte landing voor Maurice daar in het Hoge Noorden. Die heeft bewezen gewoon een stabiele organisatie neer te kunnen zetten bij de meeste middenmoot clubs waar hij getraind heeft, zowel in de KKD als in de Eredivisie. Daar zit je denk ik het meest safe mee. Zeker als je kijkt naar wat er mogelijk allemaal aan wisselingen in de selectie kan gaan gebeuren. Denk ik dat je voor stabiliteit gezien dat je het beste Mauri Steijn kan nemen.
Ik denk dat hij heel erg afhankelijk is van wat hij zelf ook heeft aangegeven in interviews na zijn vertrek bij Ajax. Van oké, hoe is zijn band met de technische leiding en hoe staat die organisatie daar? Nou, dat is in dit geval vooral Ferry de Haan. Dus als hij daar, vier handen op één buik mee is.
Zeker.
Mooi.
Dan zou het denk ik kunnen. En als er een goede selectie staat. Als dat niet het geval is, ja, dan krijg je alle excuses die je in andere periodes bij hem ook hebt gehad. Of dat nou bij Ajax is geweest of dat nou bij NAC is geweest. Dan wordt het in één keer een hele giftige situatie. Terwijl ik denk, als je hier bijvoorbeeld een Rick Kruijs tegen afzet, die is bij VVV ingestapt met een bepaald ambitieniveau en een bepaalde verwachting vanuit het verleden. Vervolgens bleek daar helemaal niks van waargemaakt te kunnen worden, omdat die financiële situatie heel slecht was. Vervolgens is hij daar en 2 jaar blijven zitten en heeft hij echt overgepresteerd met het materiaal wat hij heeft.
Ook veranderingen van directie boven hem.
Ja, dus er is echt gigantisch veel gebeurd. Die selectie is echt niet fantastisch. En je hebt hem nooit horen klagen. Ook de keren dat wij hem gesproken hebben op de Transfer Deadline Day. Je hebt hem gewoon aan het werk zien gaan. Je hebt hem niet vervroegd uit zien stappen. Je hebt eigenlijk gezien dat die prestaties ook nog op niveau bleven. En dat ze dit jaar ook nog meedoen in de playoffs. En volgens mij is hij echt gewoon echt ambitieus. Echt. Ja, een vakidioot vind ik moeilijk inschatten of dat echt zo is. Maar ja, je merkt dat hij er wel enorm mee bezig is. En dat zou ik liever zien bij Heerenveen.
Het enige waar ik zit van, Rick Kruijs is natuurlijk fervent luisteraar van Eerste de Beste. En ik hoop dat dat niet dan verbonden is aan zijn trainerschap in de KKD. Dat hij, als hij naar de Eredivisie gaat, dat hij dan stopt met Eerste de Beste luisteren.
Nee. Dat
lijkt me.
Ja, dan wordt die persona non grata.
Ja, en ik weet niet of Joop dat ook trekt.
Of dat hij dan misschien Heerenveen meeneemt naar beneden toe.
Ja,
dat zou dan kunnen.
Dat moet hij dus dan al zien te voorkomen.
Ja. In ieder geval kan het wel eens een stukje lastiger worden. Want Saroui staat in de belangstelling van PSV. PSV denkt aan Saroui. Las ik vanochtend volgens mij bij Rick Elfrink. Logisch of
niet.
Ja, heel veel clubs denken aan, ja, aan Sarawi. Ja. Logisch.
Ik denk ook regelmatig aan.
Ja, behoorlijk, hè?
Want nou ja, ik denk regelmatig aan zijn acties.
Dat sowieso. Je probeert op de training ook na te doen, of begin je daar niet aan?
Ik denk niet dat het echt succes is.
Nee, maar ja, heel veel clubs zullen hem op de lijst hebben staan. En hij is dit jaar nog iets meer opgevallen dan vorig jaar in de zin van doelpunten te maken. Zijn rendement is niet, bij betrokkenheid bij goals is gemiddeld gezien niet eens omhoog gegaan ten opzichte van vorig seizoen. Ik heb ook het idee dat hij een iets egoïstischere houding heeft ten opzichte van vorig seizoen. Dus dat hij iets te geforceerd wil laten zien hoe goed hij is. Terwijl je SEC gaat kijken naar zijn bijdrage in wedstrijd, dat je dat eigenlijk sowieso wel ziet. Dus ja, dat hij eigenlijk deze stap moet zetten om te bevestigen wat hij zelf al denkt. En dat hij die prikkel misschien ook nodig heeft onder dingen die hij dit seizoen bij Heerenveen heeft gedaan. Op disciplinair vlak. Voor Feyenoord op de bank gezet, want hij meerdere keren te laat was geweest.
Ja.
Dat dat eruit gaat en dat hij op een hoog niveau zich echt gaat meten met dat soort gasten. En ook dit soort dingen niet meer doet.
Nee, voor hem logisch. In de winstop was 7 miljoen. Bot van Liel was voor Heerenveen echt niet genoeg.
Nee, veel te weinig. Dus,
oké, en vanuit PSV gezien?
Ja, ik weet niet of ik zomaar dan bijvoorbeeld een miljoen of tien of zo.
Ja, laten we 10 miljoen noemen.
Ja, ik weet niet of ik dat zomaar neer zou leggen. Kijk, je hebt natuurlijk op die linkerflank nu best wel wat opties. Nou, is de kans dat in ieder geval Bakayoko weggaat. Is dan weliswaar op de rechterflank. Maar dan ben je in ieder geval een vleugelaanvaller kwijt. Dan heb je nog Lozano en Lang eventueel voor die linkerflank.
Tilman raak je ook kwijt.
Tilman raak je sowieso kwijt. Maar goed, als je alleen al kijkt dan naar Lozano en Lang. Als die er allebei blijven. Waarom zou je dan in godsnaam nog 10 miljoen betalen voor een derde aanvaller. Die met name vanaf links links komt, zeg maar.
Ja, omdat dat was in de winterstop natuurlijk ook. En toen was Driewetsch al in Eindhoven.
Ja, nou ja, maar dat.
Toen wist je wel van die blessure van Lang. En je gaat vanuit dat die de komende seizoen weer bij is. Je zou er alleen ook vanuit kunnen gaan dat Lozano misschien richting Mexico of Verenigde Staten of zo gaat. En dat je dan een plek over hebt. Of dat je met Lang naar rechts gaat schuiven. En ik vind Sarabia op rechts niet heel erg logisch.
Zou ik ook niet doen.
En dan wordt het wel heel erg. Je gaat hem niet als tweede keus binnenhalen.
Als Lozano weggaat, vanuit PSV perspectief. Zou je dan niet eerder voor Drioes gaan dan voor Sarabia qua type? Drioes heeft toch iets meer diepgang, iets meer directheid. Dat is iets complementairder aan Noah Lang, toch? Noah Lang en Sarawi zijn.
Maar hij is ook geen onverdeeld succes geworden, toch?
Nee, zeker. Maar dan kan je daarmee wel.
Ja, je bedoelt variatie.
Ja, daarmee kan je wel variatie in selectie houden.
Nee, klopt. Sarawi lijkt meer op Noah Lang. Driewes is wel iets meer op.
Ja.
Lozano kan ik wel even vinden.
Ja, wat dat betreft, kijk, puur qua plafond en qua of hij een topclub aan kan, twijfel ik daar sowieso niet aan. Dus zit hij voor mijn gevoel veel hoger dan Driewes. Maar hij heeft voetbal. Het is echt
Er staat ook een uitstekend artikel van Sam Planting op VI Pro, zag ik. Die kunnen we even naar verwijzen in de beschrijving. Ja,
kijk, de meeste mensen kennen hem van zijn dribbles en zo. Maar ook als hij aan de binnenkant speelt. En die klasse druipt er gewoon vanaf. Alleen, dat wil je eigenlijk op een hoger niveau zien.
Ja. Niet onmogelijk. Over hoger niveau gesproken. Vanavond is er natuurlijk ook nog Champions League voetbal. Ook weer twee mooie potjes. PSG ontvangt Barcelona. En Atletico speelt tegen Dortmund. Ik denk dat we iets meer uitkijken nog naar PSG-Barça. En natuurlijk Luis Enrique tegen Xavi. Alleen dat al is een mooi affiche, toch? Die twee coaches tegenover elkaar.
Het is een wedstrijdje. Wie heeft nog het meeste Barcelona-DNA, begreep ik.
Ja,
maar een beetje gekke uitspraken van Luis Enrique, waar dan Xavi weer op gereageerd heeft.
Mm-hmm.
Waarbij Luis Enrique soort van op basis van zijn prijzenkast en zijn prestatie uit het verleden, dat hij echt de echte Barcelona-man is of zo. Vond ik wel bijzonder.
Ja, dat is een beetje gek eigenlijk om op die manier dan je DNA te willen tonen. Alsof het per se met prijzen.
Ja, dat doe je gewoon met zo'n MyHeritage, toch? Je DNA tonen.
Precies. Bijvoorbeeld.
En bij de Heritage van Luis Enrique zat ook nog Messi en Busquets.
Die had net even een ander elftal.
En Xavi mag het nu doen met een heel ander elftal. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk als je...
Christus is ook...
Ja, is ook wel een beetje van Busquets niveau. Nee, ja. Dus hij heeft een heel ander elftal. Romeo. En ik vind juist dat je bij Xavi in de laatste wedstrijd tegen Napoli, dat je af en toe weer wat terugzag van ook de manier waarop ze die goal maken, die Lewandowski uiteindelijk maakt.
Mm-hmm.
Dat je daar meer van terugziet dan dat je bij het hele PSG-project nu nog ziet.
Ja, maar heb je het idee dat Luis Enrique ook dat zijn opdracht is om bij PSG het Barça-spel van destijds erin te krijgen?
Nee.
Dat denk ik ook niet.
Nee, dat denk ik niet. Maar waar heb je dan het Barcelona-DNA nog? Dat zie je ziet in ieder geval niet.
Maar er wordt natuurlijk gevraagd van het idee erachter was van wie is de grotere Barcelona-man? En dan heb je natuurlijk Luis Enrique die
de hoogtijdagen als coach daar heeft meegemaakt.
Mm. Het bij het Spaanse nationale elftal natuurlijk wel ook redelijk op die manier geprobeerd heeft en gedaan heeft.
En Xavi is... De vraag is er wel, omdat Xavi natuurlijk als speler nog wat groter was van Barcelona. Maar als trainer natuurlijk niet.
En nog
ondanks,
niet?
Nee.
Nee.
Nou, nog niet. Nou, als het goed is, hij van de zomer weg.
Ja. Ja, nou,
ook daar zijn nog twijfels over.
Nee, maar precies. Maar kijk, Xavi heeft nu volgens mij 2 jaar de kans gehad als hoofdtrainer. Mm-hmm. Begint met een uitgangssituatie die gewoon heel lastig is. Dan 1 keer kampioen geworden. En het is allemaal niet fantastisch. Vooral in verdedigend opzicht vind ik het niet goed. Qua voetbal nog wel aardig met het materiaal wat hij heeft. Mm-hmm. Alleen het is totaal onvergelijkbaar. En Luis Enrique 3 jaar in een fantastische situatie heeft gezeten bij Barcelona.
Nee, dat is
absoluut waar.
Dat is absoluut waar. Het wordt hoe dan ook een mooie wedstrijd. 4 zegens PSG, 4 zegens Barça, 4 keer gelijk. Dat is de historie. 2016, 2017. Remontada, kent iedereen natuurlijk nog. Maar eigenlijk in 2020, 2021 was ook best wel... Dat was die wedstrijd dat PSG Barça sloopte. Of eigenlijk
Mbappé toch?
Ja. Barça sloopte. Bij Barcelona keert nu Frenkie terug. Hij zit bij de selectie. Iedereen die bij de selectie zat kon spelen. Verwachten jullie een rol voor hem vanavond alweer?
Kijk, als hij dus echt helemaal fit is en echt kan spelen, dan zou ik hem er ook gewoon meteen opzetten. Want ik denk dat Frenkie voor bijna elk elftal, en dus zeker ook voor dit Barcelona, meteen zo bepalend kan zijn.
Ja.
Zeker ook als je ziet wat er inderdaad daarachter anders zit, wat er moet gaan spelen.
Ja, zoals Sergio de laatste Roberto. 2 wedstrijden.
Sergio Roberto was volgens mij een van de laatste 2 wedstrijden die
Fermín Lopez, Gundogan en Sergio Roberto.
Ja, nou ja, dan zou ik Roberto zou ik eraf halen. En dan zou ik wel met Fermín en met Gundogan spelen. Met Fermín die iets creatiever is, Gundogan die ook iets meer als loper kan spelen. En
Pedri keert ook terug in de selectie.
Ja, ja, maar het is niet heel waarschijnlijk dat hij meteen gaat starten. Nee. Maar.
En dan met Frenkie als vormgever voor de verdediging en Gundogan die dus zeg maar daar Frenkie zowel kan ondersteunen als kan bijsluiten bij een aanval, denk ik dat je daarin het meest complementaire middenveld hebt. En dat je dan misschien ook nog wel een middenveld hebt wat mee kan met het middenveld van PSG.
Ja,
is PSG alleen favoriet? Niet op rekenen. Ik denk dat de favoriet van Bruce Christensen dan op het middenveld erbij komt.
Zou ook zomaar kunnen.
Gundogan is naar voren geschoven. En dan Frenkie ernaast. Dat de 3 worden.
Ik zou het zonde vinden als Fermín niet speelt.
Ja, maar jij bent een idealist. Je speelt kwartfinale Champions League.
Nee, ja, zeker. Maar nou ja, je ziet in de afgelopen wedstrijden dat juist de jonge garde van Barcelona, die juist wel het voetballend vermogen hebben. En dat sluit weer wat meer aan bij het Barcelona DNA. En dat hetgeen is wat ze helpt.
Je gaat er nu ook wel
voor. Speel je voor het Barcelona DNA of speel je...
Nee, je speelt niet voor het Barcelona DNA. Maar als je meer spelers hebt op het veld dat daarbij, zeg maar, dat daarbij aansluit, dan gaat het automatisch beter werken. En als je wel een hoop voetbal hebt en een paar houthakkers ertussen, dan is dat een stukje moeilijker.
Ja, nee, soms heb je die houthakkers wel nodig, hè?
Zeker. Maar het ligt eraan op welke plekjes. En mag hele diepe discussie.
Nee, vind ik interessant. Ik denk dat je daarin dat daar wel keuze in zijn te maken, want ik ben het volledig met je eens. Ik bedoel, Fermín, die wil je de komende jaren wil je die daar zien in dat Barcelona shirt 100% mee is. Alleen ik denk dat in sommige wedstrijden, waaronder dit PSG, wat best wel aardig is, dat dan zo'n Christus op het middenveld niet eens zo onaardig is.
Nee, maar dan moet je wel als ploeg denk ik ook je iets meer daarop instellen. Dus al iets verder teruggetrokken spelen, de ruimte iets kleiner maken en ervan uitgaan dat je aan de bal misschien niet het meest flitsende opbouw gaat spelen,
klopt.
Maar wat sneller, wat directer gaat spelen.
Daarom ben ik benieuwd wie er eigenlijk voor jullie favoriet is in deze wedstrijd.
Jeetje, Wout, ga jij eerst maar.
Barcelona.
Ja?
Ja, ik vond PSG tegen Sociedad echt heel matig. Zeker over dat eerste duel vond ik het echt,
daar ben ik met,
echt niet goed. Groepsfase bij fase. In fases goed, maar ook in fases helemaal niet. En het is voor mijn gevoel heel veel nog gebaseerd op individuele kwaliteit. En heel veel goals gemaakt uit standaard situaties. Of Mbappé die helemaal losging. Voor mijn gevoel zijn ze gewoon niet heel ver.
Ja. Ik denk wel dat Barça inderdaad als ploeg misschien verder is. Maar Mbappé als linksbuiten tegenover de achterhoede van Barcelona, ik denk dat zeker in 2 wedstrijden 3-4 goals gaat kosten. Dus
gaan we zien. Een andere wedstrijd, Atletico Dortmund. Ook wel een lekker wedstrijdje hoor. 2 ploegen misschien wel in de competitie een soort in hetzelfde pakket. Zou je dat kunnen zeggen? Van eigenlijk verwacht je dat ze wel in ieder geval bovenin meedoen, maar eigenlijk allebei een straatlengte achterstaan.
Ja, en toch vind ik het tussen deze 2 teams nog wel een vrij groot verschil zit in de zin van dat Atletico echt er kan staan in grote wedstrijden.
Ja.
Hoewel ze ook bij Barcelona, of laatst wel van Barcelona verloren. Maar dat Dortmund dat vermogen veel minder heeft. groepsfase wel goed gedaan, maar in Duitsland eigenlijk niet echt meegedaan. Ja, en ik vond ze tegen PSV ook niet super overtuigend.
Ja, en ze missen een van hun belangrijkste wapenfeiten. Onze Nederlander
zelfs. Ja. Wapens.
Ja. Ja, was dat niet goed?
Nee.
Oh, nou ja.
Wat is ook weer een wapenfeit dan? Het belangrijkste wapenfeit?
Ja,
dat is dat je via rechts voetbalt of zo.
Nee, toch? Maar we komen er volgens mij niet uit.
Oké, okay, nou, maar dan maak je maar een van de belangrijkste wapens.
Maar door je Malen is er niet bij.
Dankjewel. Ja, Malen is er inderdaad niet bij. En die is... Ja, voor het aanvallende gedeelte van Dortmund is die echt van cruciaal belang. Ja, dus ik zie daar weinig stootkracht. Dat is wel goed, toch?
Zeker. Dan, en Memphis is niet bij aan. Atletico zeiden dat is wel jammer voor ons.
Ja.
Iermaatse gaan we wellicht zien.
Ja, ik vind het vooral heel jammer dat PSV er niet bij is voor ons. Het doet echt pijn dat Dortmund in deze ronde staat. En dan ook nog tegen een Atletico waar Feyenoord het goed tegen heeft gedaan. In ieder geval één wedstrijd. En een volgende ronde met PSG. En ik maak het allemaal veel te erg voor PSG. Laat maar gaan. Ik vind het echt kut, maar goed.
Daar hadden kansen gelegen. Ja. Dat is wat je wil zeggen. Dat denk ik ook. Vanavond, Atletico Dortmund. Kom maar door.
2-0 Atletico.
2-1 Atletico.
0-0, denk ik.
Gaan we daar al het geluk voor zitten.
Gisteravond is opgebruikt. Al het geluk is opgebruikt. Ik wil jullie bedanken, jongens. Ja, voor deze FC Afkik Daily. Morgen zijn we er weer met een uitgebreide terugblik. En ongetwijfeld met veel ander mooi voetbalnieuws. Alle kijkers en luisteraars, ontzettend bedankt. En tot morgen. Ciao.